Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in het boek Openbaringen van Johannes vinden wij heel sterk terug de tegenstellingen. Beelden en tegenbeelden. Steeds weer kom je, als je dat boek zo doorleest, dat wij moeilijk te begrijpen vinden soms, die beelden en die tegenbeelden tegen. Ik noem u er enkele. Zo heb je daar eerst de vrouw met de zon bekleed en de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En uit haar is een kind geboren dat weggerukt is en voor Gods troon is gebracht. Die vrouw die blijkt in al haar grootheid en majesteitelijkheid de gemeente van de Heere Jezus Christus te zijn. Ze wordt echter ook in Openbaringen voorgesteld in deze wereld, in deze bedeling, als een vluchtende, onbeduidend, weerloos, bedreigd en benauwd, hulpeloos in de woestijn. De gemeente van de Heere Jezus Christus. De wereldgeschiedenis is haar deel en is rondom haar. En in de ervaring van de gemeente en in het woord van de Heere mogen we zelfs ontdekken dat de gemeente de kern is waarom de wereldgeschiedenis draait. Om de kinderen Gods. Maar als je zo oppervlakkig om je heen kijkt, lijkt het of de gemeente maar in de marge meedoet. Aan de rand. Onbeduidend. Tegenover het beeld van die vrouw, aan de ene kant majesteitelijk, aan de andere kant die onbeduidende vluchtelingen, staat het beeld van een andere vrouw, de hoer van Babylon. In haar hand een gouden beker, gekleed in scharlaken en purper, rijk behangen met goud en edelgesteente en parels. Alleen het feit dat die vrouw daar zo gekleed is, moest ons in onze kleding wat leren matigen. Die vrouw die staat voor Babylon, de hoer van Babylon, als een beeld van de van God afgevallen mensheid. Ze heeft macht in de wereld. Ze staat niet ergens hulpeloos in de woestijn, maar ze heeft macht in de economie. Ze heeft macht in de politiek, ze heeft macht in de wetenschap, in de ontwikkeling van de techniek en de cultuur. Ze bekleedt een centrale plaats. Ze heeft haar aangelegd zijn op God verkwanseld en verraden en verloochend. En is voortaan verslingerd aan uiterlijke glans en machtswellust en veel opsmuk en veel poeha, zinnelijke passie en rijkdommen. Materieel gezien. Toch treffen we ook haar uiteindelijk in Openbaringen aan in de woestijn. Als een onbevredigd mensenkind. Met een dorst die nimmer gelaafd wordt. Met een honger die nimmer verzadigd wordt. Twee vrouwen, beeld en tegenbeeld. Tweede tegenstelling die je tegenkomt is die van de twee dieren. Enerzijds het lam dat regeert, dat alles in handen heeft. Dat de zegels openbreekt van het boek van de wereldgeschiedenis. Dat in de nieuwe wereld op de troon zit, waar nooit opdrogend water van onder de troon uitstroomt. Het water des levens. Het lam dat ook het boek des levens bezit. Waarin de namen staan van allen die deel hebben aan het eeuwige leven. Dat het lam heeft verworven op kruis van Golgotha. Tegenover dat lam staat het beest. Nader gespecificeerd als de draak. In haast alles de grote nabootser en tegelijk de grote tegenspeler van het lam. Een mens. Zo wordt hij getekend, met bovennatuurlijke vermogens. Een machtige veldheer die regeert met legers en met concentratiekampen. En die een economische boycott organiseert. Twee dieren, het lam en het beest, de draak. Beeld en tegenbeeld. Derde tegenstelling die we ontmoeten in dat boek Openbaringen. De twee getuigen en de valse profeet. De twee getuigen, misschien hebt u die nog nooit goed tegengekomen. Dat zijn twee onverschrokken mannen met profetische allure. Zij staan in de geschiedenis in deze verworde wereld. Hebben blijkbaar van de Heer ook nog macht gekregen. Hebben grote daden gedaan. En kunnen die bekrachtigen met vlammende woorden waarin de waarheid doorbrandt. Ze zullen door toedoen van dat beest sterven. Maar na 3,5 dag zal God hen weer uit de dood oproepen. En uit deze ten ondergaande wereld wegrukken tot voor zijn troon. Tegenover die getuigen staat de valse profeet. Hij heeft het veel makkelijker dan die getuigen. Die getuigen, die moeten midden in die heerschappij van het zichtbare wijzen op de onzichtbare Christus. Tronend in de hemelen, die profeet, die wijst heel de tijd naar het beest. Dat kan die zo aanwijzen om zich heen, het beest. De tiran. Die eerste riepen op tot gelovig vertrouwen en tot wedergeboorte en geloof en bekering. Dat die ander, die valse profeet, die riep op tot onderwerping aan de wereldmacht en aan het doe maar wat je wilt. Hij is de onmiskenbare rechterhand van de wereldtiran. En hij laat zelfs een beeld maken. Net als farao's tovenaars bij die plagen die steeds de profeet Gods nabootsten. Zo laat hij ook een beeld maken. En dat beeld dat kan zelfs spreken. Hij kan daar een geest in brengen. Zo imponerend is hij. De twee getuigen en de valse profeet. Beeld en tegenbeeld. En het vierde, en dan komen we bij de tekst. Dat is die tussen twee steden. Jeruzalem en Babylon. Daarin mondt het boek van Openbaringen uit. Babylon. Dat is de stad, het centrum van de wereldcultuur. Het zenuwcentrum van waaruit het moderne leven in ons hoogbeschaafde, tussen aanhalingstekens, Westen wordt opgestuwd. Babylon. Eigendom van. Geregeerd door de hoer. Het beest, de draak, de valse profeet, Babylon. Daar staan de regeringszetels van de boze en van het kwade en de wetsverachting en de wetsverkrachting. Babylon, daar zendt de radio de stem uit van de valse profeet. Babylon, daar wordt via tv-beelden ieder gebaar van de wereldregent over alle delen van de aarde uitgezonden. Dat gebeurt. Daar is het beursgebouw waar de economische polsslag wordt gemeten. Daar zijn de wetenschapscentra, de universiteiten met hun laboratoria. Daar wordt euthanasie ontwikkeld. Daar wordt abortus steeds meter geprogrammeerd. Daar wordt genensplitsing gedaan en celdeling gedaan tot in het eindeloze. Men herschept de aarde, men ontschept de aarde. Dag in dag uit pompt Babylon nieuwe ideeën, nieuwe leuzen, nieuwe ontwikkeling de wereld in. Heel de ontwortelde, verhorizontaliseerde menselijke cultuur in ene naam, Babylon. Ook de naam van een groot winkelcentrum in Den Haag. Hoe komen ze erop? Daar wordt alles, daar wordt alleen maar geleefd van wat je voelt en van wat je ziet. Van eten en drinken, van het uiterlijke. Babylon, asfaltheidendom, betonmensen. Robots, koud en kil en zakelijk, door en door egoïstisch, sensatiezucht, seksuele vrijheid. de stompzinnige massamens die als koeien door de wei hobbelen. Babylon, waar je geen persoonlijkheid meer mag zijn. Waar geen mens meer zelfstandig mag denken, maar waar men zich laat volproppen door wat men zegt. En door wat men denkt. En wat men voorkoudt. En wee je gebeente als je dat niet meedenkt en meezegt. Babylon, waar geen persoonlijke wedergeboorte is. Maar waar alles zich laat meesleuren in de golfslag van de goddeloze geschiedenis. Babylon, glitter. Maar allemaal nep. Je prikt er zo doorheen. Privé en story liggen daar bovenop. Handel en fraude gaan hand in hand. Politici van allerlei slag en soort die alleen maar aan hun eigen zeteltje denken. Babylon, waarvan die domme slagers worden gezongen en maar zingen. Waar dat stompzinnige, hersendodende discodreuntje door de wereld gaat. Babylon, schuimkraag van de holle lach. Dansmuziek met een meeslepende en dodelijke stamp. Babylon ook met wapentuig. Met machinegeweren die her en der ratelen. Golfoorlog. Servië. Ja. Babylon, een gemaskerd bal, gemeente. Daaronder, hebt u het wel eens opgemerkt? Angst. Schreeuwende angst. Diepe eenzaamheid. Bitterheid en haat en vertwijfeling. Laaiende passies, brandende eerzucht, afschuwelijke ontaarding en de dood als laatste uitkomst. Dat is Babylon. Wonderlijk, mooi, spannend, meeslepend. Door en door rot, rampzalig en goddeloos. U begrijpt wel. Die vier beelden en die vier tegenbeelden, die verwijzen naar één hoofdzaak. Die hoer en dat beest en die draagt, die valse profeet Babylon, die verwijzen allen, dat zijn beelden. Ze verwijzen allen naar de macht van hem die zich tegen God verheft en die zijn woord kapot wil maken. Zij verwijzen naar de boze, de Satan, naar de zonde, naar de wetsovertreding, naar het kwaad, naar de liefdeloosheid en het ongeloof, naar eeuwige dood en verdoemenis. Hoe word je nou een inwoner van Babylon? Vraagt iemand. Nou, dat word je niet. Dat ben je. Die stad omvat alle burgers van deze aarde. Van oost tot west. Van noord tot zuid. Geen wereldburger die niet in Babylon woont. Je bent burger van Babylon als je geboren wordt door geboorte. Alle boorlingen zijn daar tegelijk stervelingen. Veel mensen denken vaak dat ze nog moeten kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Tussen de boze, de zonde en tussen de Heere God. Alsof er een onzijdige, neutrale tussenzone is. Ik kan veilig hier staan. Ik ben niet bekeerd, maar ik ben ook niet onbekeerd. Ik zit er zo tussen. Dat is er niet, mensen. Er is geen neutraal gebied tussen Babylon en Jeruzalem. Er is tussen eeuwig wel en eeuwig wee geen neutrale zone. Waar je heerlijk je leventje maar kunt doorleiden. Met alle vrome poespas daarbij of niet. Babylon, vraag 1 van het doopformulier. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf, onderworpen zijn. Dat is je geboorteakte, je bewijs van inschrijving in de burgerlijke stand van Babylon. Die stad is ons niet vreemd. Die stad is ons, om zo te zeggen, meegegeven van de ontvangenis. In de ontvangenis en in de geboorte. Babylon, zegt Augustinus, is een mystieke, een verborgen naam voor de gemeenschap van alle vijanden van God. De gemeenschap van de verlorenen. De gemeenschap van de eerrovers van de Heer. Daar is goddeloosheid van binnen en van buiten. Oh, er is een heleboel godsdienstigheid hoor in Babylon. Er staan kerken over het rond, tempel, en er is zoveel. Vergis u niet. En dan gaan er duizenden en miljoenen naar moskeeën en naar tempels en naar kerken in Babylon. Vergist u niet. Babylon zit in je hart, in je bloed, in je ziel, in je gedachtenleven. Heerst om je heen, heerst in mijzelf. En dat merk je aan van alles. Aan je woorden, aan je gedrag, aan je gedachten, aan je hobby's. Aan allerlei keuze van dingen waar je mee bezig bent. Van mensen waar je mee bezig bent. Hebt u het al eens gemerkt voor uzelf? Dat u een Babyloniër bent. En dat al wat in ons is, Babylon is. Vijandschap tegen God de Heer. Weet u wat er in Babylon woont? Wat zegt de tekst dan? Wat onrein is, gruwel doet en leugen spreekt. Dat woont in Babylon. Daar wonen wij. U met uw kinderen. Daar woon ik en mijn vrouw met onze kinderen. Daar wonen wij. En wie wonen daar nog meer in Babylon? Weet u wie ik daar ontmoet? Noach aan de drank. Jacob aan de leugen. Simson in de ontucht. David in de echtbreuk. Salomo die afgoden dient. Petrus die verloochent. Paulus en Barnabas die twisten krijgen, want er is niks nieuws, ook in de kerk niet, onder de zon. Hebzuchtige Korintiërs die het avondmaal verwarren met een of ander gezelschapsmaal. En die de armen arm laten en hun eigen dikke buiken rond blijven eten. Wie valt er buiten? Niemand toch? Niemand? Ook? Nee, niemand. U bent toch niet heiliger? U bent toch niet principieler? U bent toch niet vromer? De Heere volmaakt liefhebben. Nou, kom dan. Laat het dan eens zien. Ik kan het niet. De naaste volmaakt liefhebben. Laat het dan eens zien. Begin maar letterlijk met degene naast je. Je vrouw, je man, je kinderen. Je ouders. Gaan we nog door? Wie wil er nog steeds met een vroom maskertje rondlopen? Wie wil er nog steeds voor heilig doorgaan? Je hebt van die mensen, ja, ze zeggen dat natuurlijk niet. En of het ook bewust is, dat weet ik niet eens. Maar ze stralen soms een air uit, alsof ze de zonde al zo'n beetje de baas zijn. Uit hun daad en uit hun gewaad en uit hun gelaat en uit hun gepraat zal je bijna de indruk krijgen dat ze Babylon al achter zich hebben. En ze hebben het altijd maar over heiligheid en heilig worden. Nou, dominee Rustige preekte altijd in die kringen, in zaaltjes en in schuurtjes van die afgescheiden gemeente. En op een dag zei hij in een preek plotseling, en dan moet u me dat maar vergeven, het is niet elegante taalgebruik, maar het is wel raak. Toen zei hij, je hebt van die mensen ook bij ons die maar zonder zonde door dit leven willen komen. Die maar als het ware met reine handen het paascha willen eten. die heilig willen zijn. Bent u er zo één? Vraagt hij dan. Hij zegt, dan kun je net zo goed je hoofd in een emmer water steken en daar blijven tot je stikt. Dat is duidelijk. Het is niet elegant, maar wel duidelijk. We zijn goddeloze Babyloniërs en we blijven dat tot de laatste ademtocht toe. Ja, maar zegt er iemand, ja, maar dominee, wacht nou even. Ik bid toch en ik lees toch mijn Bijbel en ik kom toch in de kerk en ik zing toch psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Neemt u nou eens een röntgenfoto van uzelf. Met het woord van God erbij en de heilige wet van God erbij. Dan neem je je voor elke dag met de Here te zullen leven. Maar dan komen er van die dagen dat je niet eens meer bidt. Soms weken dat je niet eens meer een gebed over je lippen krijgt. Zo druk met Babylon. Iedere dag zal ik de Here zoeken, zegt misschien een van de jongeren. Maar de wereld boeit zo. Mijn hobby is zo fantastisch. En mijn sport is zo het einde. En ja, tijd, geen tijd. In tegenslag heb ik me voorgenomen om op de Here te vertrouwen. Maar toen de dokter plotseling zei dat het gezwel zo groot was. Wegvertrouwen. Dat hebben wij niet. Dat moet je krijgen. Van uur tot uur. En toen alles heel anders ging dan ik had verwacht. Toen stond ik in vuur en vlam plotseling. Wegvertrouwen. U belooft als u in het ziekenhuis ligt en u wordt genezen of jij wordt genezen, je leven te wijden. Heren, ik zal heel mijn leven aan u wijden als u me redt. Er zitten hierbij die dat vast hebben meegemaakt. Die hebben gebeden om zo te zeggen dat er vonken ervan afvlogen. En de uitkomst kwam, waar is die wijding? Ik zal voor u uitkomen, heren, waar het nodig is. En waarom zwijg ik dan hier of daar? Of kom ik niet voor hem uit als het nodig is? Ik zou mijn ogen sluiten voor de wereld en haar ijdelheid. En de spiegel in ons huis roept ons toe, ijdelheid der ijdelheden. Om nog maar niet te spreken over rein zijn en boze lusten. Wat kan er zelfs onder het bidden in de kerk niet door je hoofd gaan, hè? Ik zal niet meer in toren en twist leven. En ik zal mijn man en mijn vrouw, ik zal nou eens, we zullen dat huwelijk nou eens goed op poten zetten. Ach. Ach. Eén lucifer. Een brandend bloed. Brandende woorden. Babyloniërs, hoort u het? Wie heeft er nou zoveel geloof? De wederomgeboren Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Nou, dat is nou Babylon wat nog leeft bij Paulus, in Paulus. Voor en na ontvangen genade. Voordat je tot geloof gekomen bent. En nadat je tot geloof gekomen bent. Voordat je uit het duister getrokken bent tot het licht. En daarna. Dat paspoort van Babylon hebben wij allemaal op zak. Tegenover dat beeld staan nog vier andere beelden. Ook tegenbeelden. De vrouw en het kind. Het lam. De twee getuigen. Jeruzalem. Zij verwijzen naar God en het goddelijke, naar zijn woord en zijn wet. Naar zijn heiligheid en zijn gerechtigheid, die geen zonde door de vingers kan zien. Geen vloekje, geen diefstalletje, geen één leugentje. God vergeeft, dat is wat anders, maar hij ziet het niet door de vingers. Als hij de zonde vergeeft, dan ziet hij het door het bloed, door de dood van zijn eigen zoon heen, hoor. Dat is heel wat anders dan door de vingers zien. Daar moest de Heer Jezus Christus voor sterven en nederdalen ter helle. Voor die vloeken en die leugens en die diefstallen van ons. Die beelden verwijzen dus naar het goede wat de Heer heeft gegeven. Naar de liefde. Naar de hemel. Naar het eeuwige behoud en de zaligheid. Naar het genadeverbond en naar het bloed der verzoening. Jeruzalem. En dan moet u eens opletten. Als het nou gaat om het omschrijven van de inventaris van Jeruzalem. Dan spreekt Johannes eigenlijk vooral over wat er niet is. Niks van wat hier is, is er. Hoort u maar. Geen zee meer. Moet je je voorstellen, als je op dat strand, dat heb ik al vaak gedacht. Geen zee meer. Sta je op dat strand daar. Waarom? Dat betekent geen scheiding meer. Volmaakte gemeenschap. Geen scheiding meer, geen zee meer. Zijn er ook verklaarders die zeggen geen volkerenzee, maar dat gaat mij te ver. Er is geen dood meer, dat wil zeggen de dood heeft geen macht meer over mensen. Ze kan niet meer het lichaam afbreken en ze kan niet meer een hartslag doen stilstaan. Het leven kan niet meer kapot gebroken worden. En de dood is de bezoldiging der zonde. De eerste dingen zijn weg, dus al wat tot deze aardse bedeling behoort, het is allemaal weg. Er is geen tempel meer. Heel Jeruzalem is tempel. Dan hoef je niet meer naar de kerk. Ben je er altijd in, als je daar bent. Geen zon, geen maan, geen sterren meer. Alle geschapen licht is niet meer nodig. De heerlijkheid Gods brandt daar. En Christus is het licht. Ook van de nieuwe wereld. De morgenglans der eeuwigheid. Geen koningen der aarde meer. Want ze zullen hun heerlijkheid binnenbrengen. Als je dat goed leest, dan staat er eigenlijk. Ze zullen hun heerlijkheid afgeven, overgeven. Hun majesteit geven ze aan de koning der koningen. De poorten zijn dag en nacht open. Er is geen avondklok. Er zijn geen wachters meer. Wachter, wat is er van de morgen? Maar betekent dat nou dat iedereen daar binnenkomt? Als je nou allemaal ook automatisch burger bent van Babylon, word je dan ook allemaal automatisch burger van Jeruzalem? Of misschien wel omdat je gedoopt bent, burger van Jeruzalem? Nou, in haar zal niet inkomen, dat is de tekst. Hè? Iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Wat zegt u, Johannes? Wat staat daar dus? In haar komt niemand en niets van wat in Babylon woont. In haar komen dus u niet. En ik niet. En die dopelingen niet. Want wij zijn stuk voor stuk Babyloniërs. Wij dragen dat andere paspoort, dat paspoort van de erfzonde en de erfschuld en de erfsmet op zak. In het nieuwe Jeruzalem komt dus geen enkele Babylonier, dat is duidelijk. Dan gaat de tekst verder. Maar, dat wijst op een nieuwe tegenstelling. Maar, en dan zeggen wij, nou dat is nogal logisch. Dan volgt er natuurlijk in haar, als er dus geen niets in komt dat onrein is, onreinigt. Dan komt er in wat reinigt. Als er nou niets in komt wat gruwelijkheid doet, dan komt er in wat heilig is. Die de waarheid spreekt en niet die de leugen spreekt. Die komen erin, zulke komen erin. Maar, nee, dat staat er dan niet. Zulke bestaan namelijk niet. Zulke mensen zijn er niet. Johannes maakt een andere tegenstelling tegenover ons, die ons leven vergooid en verknoeid hebben en verzondigd hebben. Tegenover ons die Gods eer roofden en nog elke dag roven. Ik hoop en bid dat u daar echt, last van hebt. Dat de Heer u echt daar doet ontdekken wie u eigenlijk bent. Dan gaat die hoogmoed van ons eens een beetje weg. Dan word je een gewoon mens. Dan heb je niet meer zoveel te vertellen. Dan ga je iets anders leren zoeken in je leven. Dan tegenover ons degene. Nee, er komen niet de mensen binnen die rein zijn en heilig zijn. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Hoort u het goed? De deur van de mens en zijn werken wordt hier pot dicht gegooid. Hier gaat de deur van vrije gunst uit verkiezende genade alleen wagenwijd open. Tegenover Babylon en haar inwoners stelt Johannes, stelt de Heere, dat zijn openbaringen van de Heer Jezus Christus zelf. Jeruzalem en het Lam. Goed opletten. Het boek van het Lam heeft hij het over. Niet van Jezus. In dat woord lam, in de keuze van dat begrip lam, wordt nadrukkelijk gewezen op het altaar. Op het bloed der verzoening. Op de dienst der verzoening. Op dat bloed van het lam dat reinigt van alle zonden. In het nieuwe Jeruzalem komt er uiteindelijk maar één binnen. De Heere Jezus Christus. Hij heerst daar. Het lam God dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is de deur. Zijn bloed alleen is de toegang. Want alleen door dat bloed en door zijn geest krijgt een mens deel aan hemzelf en aan al zijn schatten. Dat wil zeggen alleen door wederbarende genade. Gemeente, in dat nieuwe Jeruzalem woont en troont dus eigenlijk alleen het lam Gods. En hij troont daar. En hij woont daar, hij heerst daar met doorboorde handen en doorboorde voeten. En nou heeft dat lam, zegt Johannes, een boek in zijn handen. Het boek des levens. Eigenlijk een Sefer Chaim vanuit het Hebreeuws. Wat is nou zo'n boek des levens? Wel, in de oudheid was dat een officieel document wat in iedere stad en in ieder dorp lag, waarin de namen van de burgers van een stad werden geregistreerd door de plaatselijke overheid, laat ik maar zeggen door de burgemeester. En op het moment dat men ingeschreven stond in dat boek des levens, dat Sefer Chaim, was men officieel erkend als burger van die gemeenschap en had je ook recht op al de daaruit voortvloeiende rechten. Nou, zo schrijft het lam nou ook. Namen in het boek des levens. De namen van de burgers van het nieuwe Jeruzalem. Die deel hebben gekregen aan de door hem teweeggebrachte verzoening. Die het eeuwige leven verwerven. Die namen schrijft hij met zijn bloed. Want dat bloed van Christus, dat staat voor, dat garandeert, dat waarborgt heiligheid. Volkomen heiligheid en volkomen gerechtigheid. En daarom geldt dat je alleen maar deel kunt krijgen aan het burgerschap van het nieuwe Jeruzalem. Door als Babyloniër geschreven te worden. In het boek des levens, het bevolkingsregister van de stad Gods. Nou, dominee, dat is het laatste waar we naartoe gaan. Maar wie schrijft die dan in dat boek? Wat voor namen staan er dan in dat boek? Dat zou ik graag willen weten. Adam, Eva, Abel, Noach, Jacob, Simson, David, Salomo, Petrus, Paulus, Barnabas, Korintiërs, Efeziërs, Hebreeën, Van Duinen, Van der Plassen. Ja. Miljoenen namen als het zand der zee. Ontelbaar. Allemaal Babyloniërs door geboorte. Maar Jeruzalemieten door wedergeboorte. Hij schrijft ze daar met zijn bloed. Dat zijn de namen van hen die vluchten tot zijn bloed. Die met David zuchten en roepen en jubelen en wenen tegelijk. Uw altaren, mijn koning en mijn God. Dat zijn degenen die door het geloof in het Lam opnieuw geboren worden. Die de toevlucht hebben leren nemen tot de Heere Jezus en zijn kruisverdiensten zoals ze zijn. Goddeloos tot en met. Zondaar voor en zondaar na. Door en door Babyloniërs. Ze hebben van alles beproefd en gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd hun zielen toch te bang. Hun werken. Hoort u het? Kon niets geven. Dood en dood. Maar ze kwamen van de zonde niet los. En hun pseudo-reinheid leek nergens naar als ze het woord van God op zich in lieten werken. En hun schijn van heiligheid was eerder lachwekkend dan ernstig. En hun getop en geploeter om vromer te worden zijn ze moe geworden. En ze dachten op een gegeven moment nooit meer zalig te kunnen worden. Ze dachten, nou Babylon, daar blijft het bij. Toen kwam daar het evangelie van Gods genade. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Komt tot mij, zegt hij. Allen die in Babylon wonen, die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal dat stenen hart uit u wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal u mijn gerechtigheid geven. De mijne alleen. Ik zal u mijn heiligheid geven. De mijne alleen. Ik zal u alles geven wat u niet bezit. Ik zal u het eeuwige leven geven. Ik zal u schrijven met mijn bloed in het boek. Des levens, bent u al gekomen? Ben jij al gevlucht? Heb je nou al leren vluchten en roepen, gevallen aan zijn voeten? Gevallen in zijn armen, waar je het leert, weg wereld. Weg Babylon, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ben je nou eens door gaan prikken wat er in het leven gebeurt? Dan wordt het strijd in je leven. De strijd, de goede strijd van het geloof. Dan komt daar de spanning in je leven. Dan komt daar die worsteling in je leven. Dan komt daar de verborgen omgang in je leven. Dan word je bang. Oh ja? Ja, dan word je bang dat je zo'n halfbakken, lauwe Nicolaïd wordt. Dan word je bang dat je steeds maar weer in Babylon verzandt. Dan ga je steeds meer Babylon leren ontdekken en leren haten. Dan krijg je angst dat je er niet tegenop kunt, tegen die overmacht. Dan leer je steeds opnieuw te vluchten, steeds maar weer vluchten tot het Lam alleen, die de zijnen te midden van verzoeking en gevaar vasthoudt. Ook al denken de zijnen vaak, als die vrouw in die woestijn, dat ze vervolgd wordt en er nooit meer uitkomt. Dan komt daar dat onzegbaar diepe heimwee. Onvoorstelbaar diepe heimwee. De geest en de bruid zeggen kom. Dan voel je je niet meer echt thuis. Ook niet als je jong bent hoor, echt niet. Dat de Heer je op je ziel gaat binden, dat het een schijnwereld is. Al die boeiende taferelen van de dagelijkse dingen. Al die avontuurlijke vergaderingen in kerk en samenleving. Al dat oorverdovende lawaai van ramp op ramp. Al die wegleidende zekerheden. Vergankelijk is het. Bouwvallig. Door de zonde verrot. Boos en voos. Daar gaat heel dat waas aan flarden. Daar breekt de majesteit Gods door. Dan wordt Hij groot, die ons uit de bange duisternis verloste en met God verzoende, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En als alles wegzinkt in de dwarreling van het laatste oordeel, want dat komt onherroepelijk, dan staat zijn troon vast en zeker. En zijn woord is ongebroken. Dan rijst de gestalte van de Zoon des Mensen hoog boven alles uit. Bent u al gekomen? Mag ik dat dan, dominee? Heb ik daar recht op? Hebben mijn kinderen daar recht op, weet u? In de heilige doop heeft de Heere u een paspoort geschonken. Een teken en zegel. Zegel. Dat u rechthebbend bent, uw kinderen. Dat u binnen mag komen. Niet dat u binnen bent. Hoort u het goed? Een paspoort. Je kunt in Nederland wonen. En je kunt met een paspoort weten dat je overal in de wereld terecht kunt. Maar als je in Nederland blijft, ga je de grens niet over. U hebt een paspoort in de heilige doop. En ook in het heilige avondmaal krijgen we telkens weer een paspoort uitgereikt. En hij wacht nu. Ik ben de deur. Hij wacht op uw toevlucht. Op uw schuldbelijdenis. Op uw geloof en uw bekering. Want wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Zo wordt de heilige doop naar schrift en belijdenis in de juiste proporties. Een pleitgrond, een appel van zere wegen. Ouders, vraag het aan uzelf. Gemeente, vraag het ook aan jezelf. En ik aan mij. En vraag het aan uw kinderen, wijzend op het Lam. Geef nou eens antwoord op die vraag. Is uw paspoort getekend, o mens? Dan geldt met Paulus. Uw burgerschap is in de hemelen. Erfgenamen van het koninkrijk. Als dat paspoort getekend is, heb je hem lief leren krijgen. Dan hoor je bij Gods kerk. Dan word je een grensoverganger. Vanuit de oude naar de nieuwe. Vanuit de donker naar het licht. Dan hoor je bij Gods kerk. Verscheurd en verslagen. Verzocht en bedreigd. Langs afgronden en in de woestijn. Hulpeloos en echt niet meetellend in deze wereld. Maar ze is de vrouw. Bekleed. Met de zon, de maan onder haar voeten. Ze draagt een sterrenkrans van 12 sterren om haar hoofd. En ze wil voor geen goud meer ruilen. Want zij weet midden in dit alles. Midden in Babylon meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Mijn zoon, mijn dochter. Babylon loopt uit op de eeuwige dood. Geef mij uw hart. En ik schenk u het burgerschap van het nieuwe Jeruzalem, geschreven met mijn bloed. In de weg van geloof en bekering. In het boek des levens. Amen.